Goedemorgen. Vanuit mijn studeerkamer, een plek waar allerlei overdenkingen vandaan komen. Ik moet het eerlijk zeggen, ik vind het enorm indrukwekkend en bijzonder om zo met elkaar verbonden te zijn. Ik had ontzettend graag gewoon jullie van aangezicht tot aangezicht willen zien, maar ik ben blij met deze mogelijkheid in ieder geval. Ik wil even vooraf. Ik heb een cadeautje. Help me er even aan herinneren. Die wil ik toesturen. Dus heb ik even jullie e-mailadres nodig. Maar dat moet ik even niet vergeten, zometeen. En ik wil het hebben over Mozes. Ik heb het al eerder gedaan. Sterker nog, ik val in herhaling. Nou, want ik vind het niet erg. Maar uiteindelijk, waar het mij in ieder geval om gaat. Ik vind het een van de meest inspirerende personen. Dat heb ik gedaan op basis van een boek van Jonathan Sacks. Ik weet niet of je dat kan zien zo. Exodus. En hij is opperrabbijn in Groot-Brittannië, lid van het Britse Hogerhuis en auteur van boeken. En heeft wat mij betreft gewoon voor mij weer een hernieuwde liefde voor Exodus wakker weten te maken. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, van harte aanbevolen. Ik wil beginnen met een kort verhaaltje. Onze dochter Judith is directeur van een stichting die jeugd en cultuur bij elkaar samenbrengt in Houten. Shine Houten. En in het kader van haar werk... Sorry. In het kader van haar werk heeft ze ook een cursus of een studie. Is ze begonnen vorig jaar. Dus is nu het tweede jaar. En die studie, dat heet Link. En die is erop gericht om mensen vanuit de cultuur zeg maar, bij elkaar te brengen. Om na te denken van hoe krijgen wij cultuur meer geïntegreerd in de samenleving. Zij zit in een groep waarbij ze in eerste instantie moesten kennismaken met elkaar. En er zat één vrouw bij. Die is directeur van het Katharijnenconvent. En dan zou mijn eerste vraag zijn, wie kent dat? En over het algemeen, als ik dit verhaal neerleg, dan zijn de meeste mensen, weten wel wat het Katharijnenconvent is. Maar het is hier wel een museum in Utrecht. En zij maakte kennis en ze had het volgende verhaal. Het ergste wat een directeur van een museum kan overkomen, is dat er iets uit je collectie wordt gestolen. En dat is bij haar gebeurd, zo vertelde zij. En dat was een van de mooiste schilderijen die daar hing. Dus toen zij 's ochtends vroeg gebeld werd met de mededeling van er is een schilderij gestolen, is ze volkomen in paniek geslagen. Ze is krijsend de voorzitter van de raad van bestuur gaan bellen. En die kon er geen soep van maken van wat ze wilde proberen uit te leggen dat er een schilderij gestolen was. Dus die zei van, je houdt nu op. Je gaat koffie zetten en je doet er maar een koekje bij. Je zorgt maar voor een koekje. Dus ze was helemaal van haar focus af en koffie, nu. Dus uiteindelijk heeft ze daarop gehoorzaamd. Ze is uiteindelijk weer terug gaan bellen met een kopje koffie en een koekje. En toen is die directeur, of die voorzitter van de raad van bestuur, die begon te vertellen van moet je luisteren, wat jij moet doen. Dat zeggen de Engelsen, die zeggen dat met een mooi spreekwoord. Make lemonade out of lemon. Of out of lemon. Dus hier moet je limonade van maken. Uit een, ik weet niet of je wel eens een lemon gegeten hebt, maar dat is behoorlijk pittig. Daar moet je limonade van maken. Dus ze zijn een campagne gaan stichten, gaan opzetten, zeg maar via Facebook en posters door heel Utrecht heen. Jullie schilderij is gestolen. Jullie schilderij. Help. Dat heeft zelfs de tv gehaald, het 8-uur-journaal. En vervolgens. Is dat schilderij gevonden? Ik weet niet precies hoe dat gegaan is. En toen hebben ze weer een campagne opgezet. Jullie schilderij is gevonden, je mag het nu komen bezichtigen. En sindsdien is de bekendheid in Nederland heel groot. Maar ook het aantal bezoekers wat per periode binnenkomt is verveelvoudigd. Limonade maken uit een limoen. Dus uit een crisis, uit juist datgene waar je het meest bang voor bent, probeer daar nou eens limonade van te maken. Het heeft mij doen nadenken wat jullie doen met Zoom, dat dit is, ik heb er meerdere groepen, maar ik vind deze, jullie doen het echt goed. Jullie maken toch limonade uit iets, uit een periode die gewoon ook zuur is, die ook lastig is en ook heftig. Dus wat dat betreft, ga vooral door. Wees je bewust dat je hiermee ook een andere groep misschien kan bereiken. Dus als je straks samenkomt, blijf vooral pogingen doen om vanuit een zure tijd toch te laten zien. Laten we er limonade van maken. Dit vertel ik omdat vanuit ons christen zijn, vanuit onze geloofsbeleving samen met God door Jezus, zijn wij de enige bevolkingsgroep op aarde die uiteindelijk onderaan de streep kunnen zeggen, het komt goed. Elke andere bevolkingsgroep, elke andere religieuze stroming zal altijd wijzen op, je moet het maar hopen, zien af te wachten, doe vooral je best. Als het dit leven niet lukt, pak dan de volgende leven maar, of zo, ik weet niet. Ik wil daar geen oordeel aan geven, maar het christendom zegt, onderaan de streep, het komt goed. En die motivatie, zeg maar, dat onderliggende keuzevrijheid van wat ik in mijn leven ook doe. En uiteraard, Heer, vergeef mij als ik fouten maak. Het komt goed. Daar heeft Jezus voor gezorgd. Dat is zo essentieel in onze keuzevrijheid. In onze manier waarop we erin staan. Onze hoop. Hè, want uiteindelijk, er is hoop. Het komt goed. We zijn op weg naar iets wat... En dat vind ik zo mooi, dat verhaal met die lemon en die lemonade, die komt dan bij mij boven. Laten we vooral ons vasthouden aan het begrip, onderaan de streep. We zijn oké in Gods ogen. We mogen er zijn, we zijn vergeven. En laat je daarmee in de vrijheid staan van dat ons leven veel verder is als alleen maar deze periode hier op aarde. Hoe moeilijk ook, want we kennen natuurlijk zat situaties waarvan mensen denken van, ik zit nu in een situatie waar ik gewoon niet uitkom. Dat zet ons aan tot gebed uiteraard. Nou, dat is even voorafgaand. Ik moest nog even denken aan Matthäus 24, de reden der laatste dingen, waarin al sprake is van, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen een andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten, en aardbevingen in verschillende plaatsen. Dat besmettelijke ziekte. Die tekst is voor mij sinds de coronatijd gewoon... Heeft een heel andere klank gekregen. En daarmee is de actualiteit weer... zo sterk weer naar mij op me aangedrongen. Van hoe actueel Gods woord is. Hoe intens actueel. Nou. In dat kader vond ik vanmorgen weer van... die actualiteit die spat ook uit het Oude Testament. En ik hoop dat je je Bijbel bij de hand hebt. En laten we samen, zeg maar, door het leven van een stukje van het leven van Mozes gaan. Dus pak je Bijbel erbij. En lees eens, sla eventjes Exodus 31 op. En dan moet je je voorstellen dat... En dat schrijft Jonathan Sacks, die schrijft dat heel erg uitgebreid over, zeg maar, de situatie waarin het volk Israël vast zat in Egypte. En gewoon geen uitzicht had. Mozes die dan, ja, die wordt ook heel kritisch bekeken. Die moet ook naar de farao en vervolgens zie je dat het alleen nog maar erger wordt. Dus hoe kan het ooit nog goed komen met ons? Dan uiteindelijk zie je ze, hè, daar is Exodus ook voor, het is de uittocht. Uiteindelijk gaan ze dan ook Egypte uit. En ze krijgen niet meer de gelegenheid om terug te keren, want het water sluit zich met alle heftige gevolgen van dien. En ze gaan dan door de woestijn heen. En dan gebeurt daar iets wat eigenlijk nog nooit eerder is gebeurd in de geschiedenis. God zelf die een verbond sluit met de mensen. Dat is dus een gelijkwaardig verbond. Van twee partijen, God en mens. Je ziet het bij Abraham, waarbij die slaapt als God dan, zeg maar, door het pad van bloed tussen die offers heen gaat. Maar er is geen religieuze stroming op aarde, waarin een God, zeg maar, de meeste goden, die hebben onderling ruzie en dat is allemaal ver bij ons vandaan, interesseren zich niet in ons mensen. Maar daarin zie je hoe menselijk God is. ik maak een verbond met jullie, in dit geval met het volk Israël, op een gelijkwaardig niveau. Jullie mogen tekenen, ik mag tekenen. Nou, dan uiteindelijk in dat hoogtepunt ontstaat de tafel van getuigenis. Dan heb ik hoofdstuk 31, vers 18. Dan heeft Mozes daar bovenop de berg gezeten. En heeft dan de twee stenen tafelen geschreven met zijn vinger. Vers 18. En toen de Heere geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, gaf hij, God, Mozes de twee tafelen van getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. De wet, het is ook een wet, ons kader, maar het is ook de tafel van getuigenis. Er staat niet, je moet dit of je moet dat, maar gij zult. Hè? Of in het Hebreeuws staat het veel meer zo, dan zult gij. Hè? Als je elkaar lief hebt, dan wil je elkaar geen pijn doen. Als je God lief hebt, dan wil je niet anders voldoen aan de wet. Ook al zegt Gods woord zelf dat we er niet aan kunnen voldoen. Maar ons uitgangspunt is van laten wij ons uitstrekken naar datgene wat God ons eigenlijk wil aanreiken. Dus de twee stenen tafelen der getuigenis. Daar staat niet je moet, dan zult gij. Je wil niet anders meer. Dat vind ik mooi. Nou, vervolgens, vers 32, hoofdstuk 32, dan staat daar, toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron en zei tegen hem, sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft. Dus je ziet dat het volk eigenlijk in die uitspraak al afstand maakt. Ja, die Mozes, hij zit daar ergens en wij weten niet wat er met hem is. En uiteindelijk is het zijn schuld dat wij uit Egypte zijn gegaan. Je moet maar iets doen wat voor onszelf uitgaat. Maak voor ons goden. Nou, Aaron die ziet dat volk voor zich en die zwijgt in die druk. En die geeft dan, joh, ruk alle gouden ringen af en van uw vrouwen en uw zonen. En alles wat je hebt. En dat gooit hij in het vuur en hij maakt er een kalf van. Nou, we kennen de verschrikking wat daaruit plaatsvindt. Vers 5 nog even tussendoor. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de Heere. Dus je ziet daar eigenlijk ook een beetje tussen de regels door. Van ja, ik moet daar toch iets tegenover stellen. Want dit is gewoon zo gruwelijk fout wat hier gebeurt. Dat laten we morgen maar een feest voor de. Koel vandaag maar een beetje af. Morgen dan heb ik dat altaar ervoor gezet en dan. Ja, je voelt de spanning aan van dit loopt helemaal uit op een fiasco. Nou, dan is God zelf boven, vers 7. Toen sprak de Heere tot Mozes, ga, daal af, want uw volk. Je ziet daarin dat, zeg maar, beneden zit het volk en die wijst Mozes eigenlijk. Ja, die Mozes. En God zelf zegt dan hier, uw volk. Dus ook die twee zie je in feite afstand nemen van Mozes. Uw volk dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Dus zowel Israël als God zelf geven Mozes de schuld dat hij het volk uit Egypte heeft geleid. Vers 9, ook zei de Heere tegen Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrand en ik hen vernietig, dan zal ik u tot een groot volk maken. Dus eigenlijk vraagt God, dit is zo'n omgekeerde wereld, dat God vraagt toestemming aan Mozes, mag ik voor jou het volk vernietigen? Weet je wat, dan gaan we samen verder, maak ik voor jou een groot volk. Wat hier gebeurt is dat Mozes de keus krijgt van, zullen we lekker samen verder gaan? En daarmee zelfs, zeg maar, het geslacht van Jezus, Juda, want Mozes is een leviet, maar zelfs dat geslacht wordt eigenlijk al, bestaat de kans uitgeroeid te worden, doordat God Mozes de keus geeft. Dus dit is, ik heb hier geen verklaring voor, maar de spanning die hier afspat, ervaar ik als enorm. Dat God toestemming vraagt om juist dat geslacht, dat hele volk, en dan samen verder te gaan met Mozes. Nou, en dat is vers 11, is zo bijzonder, want hier zie je eigenlijk iets ontstaan van de geest van Jezus Christus in Mozes. He, dus het Christocentrisch nadenken van Jezus Christus in het Oude Testament. En Mozes trachtte het aangezicht van de Heere, zijn God, mooi hè, gunstig te stemmen en zei, Heere, waarom zou u uw toorn ontbranden tegen uw volk? Dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt. Waarom zouden de Egyptenaren zeggen met kwade bedoelingen, heeft hij hen uitgeleid om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Wat zouden de buren hier wel niet van vinden, God, als u het volk uitroeit? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. En dan zie je hier vers 13, denk aan Abraham, Isaac en aan Israël. Hier, dit ervaar ik dat Mozes eigenlijk op het geweten drukt van God zelf. Want God maakt zich kenbaar, dat doet hij straks ook, als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Mozes zegt hier nee, Abraham, Isaac en Israël. En in dat woord Israël zit al zo'n bijzondere belofte, dat eigenlijk Mozes weer precies in het hart zit van waar God eigenlijk mee bezig is. Met zijn oogappel, met Israël. Terwijl God zelf, nou houdt maar even bij Jacob, die bedrieger, die streber, die hardloper. Nou, en dan vers 14, het is echt een intens stukje tekst. Toen kreeg de Heer berouw over het kwaad dat hij gesproken had, zijn volk te zullen aandoen. Hier zie je dus in feite weer, via joh, het is God zelf die Israël als oogappel uitgekozen heeft. Goed, dan gaat Mozes naar beneden en Jozua komt onderweg, komt ook mee. Dus die maakt alles van dichtbij mee in de manier waarop God zelf omgaat met Mozes en Mozes omgaat met God. Daarin coacht Mozes als het ware Jozua. Ik zal daarvoor er eens niet veel van zeggen, maar uitermate interessant om ook daarin de nadruk te leggen. Nou, dan komt hij beneden en hij is onvoorstelbaar boos. Die twee stenen tafelen. Die de nota bene door God zelf met zijn vingers geschreven zijn, die slaat hij op de grond stuk. En naar Aaron gaat hij dan vers 21. Wat heeft dit volk jou gedaan dat jij zo'n grote zonde over hen hebt gebracht? Aaron is bezweken onder de druk van het volk en het wordt hem aangerekend, want jij bent de leider, Aaron. En dan zie je hoe de mens vanuit het vlees reageert, vers 23. Ze zeiden namelijk tegen mij, maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Dus ik zei tegen hem, ja, wie goud heeft, moet het afrukken. En zij hebben het aan mij gegeven, ik gooide het in het vuur en dit kalf verscheen eruit. Sorry hoor. Maar dat is mij nog nooit eerder gebeurd. Het zou eigenlijk een soort wonder zijn van dat je goud in het vuur gooit en er stapt een kalf uit. Daar komt het op neer. En dan zie je al dat Aaron, zeg maar, vanuit het vlees gereageerd heeft. En dan gaan mensen gaan uitwegen zoeken. Dat is reageren vanuit het vlees. Reageren vanuit de geest zie je Mozes zie je doen. Die in feite God ter verantwoording riep, zeg maar, boven. Maar beneden ook de boosheid van God neerlegt. Van jongens, moet je luisteren. Hij heeft het niet eens zozeer over. Van jongens, ik heb op het geweten zitten drukken van God zelf. Dus het komt goed. Nee. Mensen worden wel ter verantwoording geroepen. Nou, en dan vers 30 van hoofdstuk 32. Het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei. U hebt een grote, grote, grote zonde begaan. Als je iets tegen God indoet. Dat is dat gewoon in feite overspel plegen. Want ze zijn met een andere God ervandoor gegaan. Een kalf die voor ons uitgaat. Dat is Gods gruwel. Ik wil dat je je aan mij toewijdt. Ik ben God. En dus dat ziet Mozes daarin. En dan, maar, zegt hij dan, nu zal ik naar de Heere opklimmen. Misschien kun je nagaan. Zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde? Dus het volk blijft in opperste twijfel achter. En Mozes zegt, ik weet het niet. Misschien gaat het lukken, misschien ook niet. En dan keert hij terug naar God. En dan zie je hoe Mozes misschien ook wel getwijfeld heeft. Van hoe ga ik dit ooit goed maken? En dan vers 32, of eigenlijk van 31. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei, och, dit volk heeft een grote zonde begaan. Want zij hebben voor zichzelf, een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilt vergeven, maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Heer, God zegt, joh, zullen we samen verder gaan? En Mozes zegt daartegenover, weet je, spaar het volk. En God reageert dan zo profetisch door te zeggen, wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek schrappen. Maar ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. En dan even tussendoor, Mozes, dat kan niet. Jij kan niet uit het boek des levens geschrapt worden. En de heenwijzing van de manier waarop Mozes dit doet, dat moet Gods hart verscheurd hebben in de wetenschap dat uiteindelijk zijn eigen zoon wel uit het boek des levens geschrapt is, opdat zeg maar het volk gered wordt. Het is even overdrachtelijk, ik weet niet precies hoe ik het moet vertellen, maar waar het over gaat is hier dat Mozes de geest van Jezus Christus laat zien op een moment waarin het volk dreigt vernietigd te worden. Wij dreigden als mensheid ook vernietigd te worden, omdat wij door de zondeval eigenlijk volkomen bankroet zijn. De relatie met God is verbroken. We zijn het niet meer waard, zeg maar, om te leven. En toch kiest God ervoor door zijn zoon, die dan uit het boek geschrapt is. Ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen. Maar daardoor zijn wij gebleven. Nou, en dan zie je hier dat God toch nog terughoudend is. Vers 34 uit hoofdstuk 32. Maar nu, ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hen hun zonde vergelden. Zo trof de Heere het volk, omdat zij het kalf gemaakt hadden, dat Aaron gemaakt had. Zie je dat daarin ook? En dan verder, hoofdstuk 33. Ga heen, vertrek van hier, u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt. Gaat hij weer. Naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Zie je hoe dat woordenspel van, joh, jij hebt het volk uitgeleid. En even tussendoor, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, ja. En dan, ik zal u een engel voor u uitzenden. Ik ga niet mee. Vers 3. Ik zal zelf niet gaan, niet meetrekken, omdat het een halsstarrig volk is en ik u anders onderweg zou vernietigen. Mozes, het is goed. Jij hebt het volk uitgeleid. Ik stuur een engel. Ik ga niet mee. Ik doe het niet. Even populair gezegd. Want als ik maar, vers 5 b, als ik ook maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou ik u vernietigen. Nu dan, sieraden af en dan zal ik weten wat ik u doen zal. En dan staat Mozes nog steeds tussen die twee krachten in, God en het volk. Misschien gaat het goed komen, misschien niet, weet het niet. En dan doet Mozes iets extreem bijzonder, vind ik. Vers 7 van hoofdstuk 33. Hij zet een tent buiten de kamp, ver buiten de lege kamp. Het zat er twee keer. En hij noemt dat de tent van ontmoeting. En dan gaat hij naar binnen. Al die mensen die kijken hem dan na. En die volgen hem totdat hij in de tent zit. En wat gebeurt er? God zelf komt naar beneden in die tent. En daar, vers 11. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man spreekt met zijn vriend. Ik vind dit echt zo mooi. Dat God toch ook weer zoiets heeft naar Mozes. Hoeft niet naar boven te komen. Ik kom naar Mozes. Het is ver buiten de lege plaats. Het is ver buiten de lege plaats. Maar ik kan het niet laten. Want Mozes is een man in mijn hart. En dan zie je vers 12. Toen zei Mozes tegen de Heer. Zie, u hebt tegen mij gezegd. Laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten met wie u mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam, en ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend, opdat ik u kennen zal, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. Mooi, hè? Dat spanningsveld tussen dat onderhandelen tussen die twee grootheden, waarin Mozes er gewoon tussenin staat, boos en verontwaardigd tegen het volk. En zeg maar ontvankelijk naar God toe. Dat gaat zo dicht bij elkaar, zoals een man met een vriend spreekt, zo dichtbij. En dan doet God weer een concessie. In plaats van dat Mozes naar boven moet, komt God dan naar beneden. En dan zitten ze in die tent. En dan zegt Mozes dit tegen God. En dan zegt God, vers 14. Moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? En dan de reactie van Mozes. Als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan niet vertrekken van hier. En hoe bijzonder dat is dat uiteindelijk God dan toch zegt, oké, Mozes, omdat ik heb het tegen jou, jij hebt tegen mij. Vers 17, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden, ik krijg hier kippenvel van, echt, het is zo mooi. U hebt genade gevonden in mijn ogen, en ik ken u bij uw naam. Dit is God, met hem hebben wij te dealen. De God die uiteindelijk zegt onderaan de streep, het komt goed. Het komt goed. Je bent oké. In mijn naam, de naam van mijn zoon. Je bent oké. Je mag er zijn. En dan is eigenlijk het hoogtepunt waar ik dan uiteindelijk op terechtkom. Dat Mozes denkt, als ik het nu niet vraag, moet ik het nooit meer vragen. Zo. Denk ik dan vers 18. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Het dichterbij kan bijna niet. Nou, we kennen het verhaal wel dat God zegt, ja, dat gaat niet. Niemand kan in mijn plaats, niemand kan mij zien. Want uiteindelijk, Mozes, je staat aan de andere kant van de streep. Je bent een mens. De relatie is stuk. Ik kan geen zonde in mijn nabijheid dulden. Want als je in mijn nabijheid komt, dan zul je verpilverd worden. En toch probeert God dan daar toch in te voldoen door te zeggen van, oh, zie, hier is een plaats. Hier is een plaats bij mij waar hij op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als ik mijn heerlijkheid voorbij trek. Dat ik u in een kloof van een rots zal neerzetten en met mijn hand zal ik u bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. Zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. En dan gaat de Heer voorbij, daar heb ik 34 vers 6 aan. Toen de Heer hem voorbij kwam, riep God zelf. Dat is de getuigenis van hoe God uiteindelijk is. En daar zie je echt de onvoorstelbare grootsheid van wie hij is. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot het derde en vierde geslacht. Ik wil daar voor de rest even niks aan zeggen. Het is geen wrakende God. Het is een God die er uiteindelijk aan gedaan heeft. Joh, het komt goed. Je bent oké. En dat is dan wel weer bijzonder. Dan daalt Mozes af en dan staat er in vers 29 dat hij dan die berg afdaalt en dat zijn gezicht glanst. Straat van glans. Kijk, als je in Gods nabijheid bent, dan zien mensen dat. Dat is zijn keus. Zijn keus. Ik blijf mij echt elke keer weer, zeg maar, ontroeren over de manier waarop Mozes uiteindelijk in zijn grootsheid God weet te vinden. God in zijn grootsheid Mozes weet te vinden. Daarin een natie, een volk weet te redden. Ik denk dat dit een afspiegeling is van het moment 2000 jaar terug. Hè, dat misschien Jezus, zo zeg ik dan met mijn eigen woorden een beetje, maar daar aan dat kruis hing, vergeef het toch. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Misschien misschien komt het goed. En wie weet hoe spannend het geweest is in de hemelse gewesten toen Jezus uiteindelijk ook de geest gaf en stierf. Dat heeft de hele wereld de andere kant op doen draaien. Dat is zo'n immens groot wonder waarin wij als personen nauwelijks geraakt zijn geweest. We zijn nog steeds mens, we zijn nog steeds gezond, we hebben nog steeds een vrije wil. En toch zien we hoe de wereld kraakt van de gebrokenheid waarin we meegenomen worden in de ziekte en in onheil en tegenslag. Maar God is en blijft de God van Abraham, Isaac en Israël. En daar mogen we hem op wijzen, omdat hij dat toelaat en we mogen onszelf dat voor ogen houden. Ik wil met jullie hiermee eindigen met een gebed. Trouwe God en Vader, dank u wel voor dit moment van overdenking. Dank u wel dat een man als Mozes in uw boek is opgenomen. En de manier waarop u hem een plek gegeven hebt in uw woord. Heer, het spat er vanaf dat u daarin al laat zien dat u om de mensen geeft, om uw volk Israël geeft. En wij met hen. We zijn gezegend door hen, Heer. We zijn gezegend door u. U bent God en door Jezus Christus mogen we u Vader noemen. En mogen we al onze ziekten, al onze teleurstellingen, al onze zonden, al onze tekortkomingen, Heer, we mogen het bij u neerleggen. En u zult zeggen, het komt goed. Onderaan de streep staat een positief saldo. Hou je oog op mij gericht. Vader, dank u wel voor deze bruid, voor deze gemeente, voor deze mensen, deze bruid. Vul hen met uw geest elke dag weer, meer en meer, Heer. Stort uw zegen uit, opdat ze ook tot zegen mogen zijn voor al die mensen die in hun omgeving u niet kennen. En door hen heen ook licht krijgen, zicht krijgen op u. Ik weet het, dat is uw keus, daarom, Heer, is ons gebed. Doe maar, Heer, wat u goed doet. Zet ons maar in al onze tekortkomingen, onze beperkingen, Heer. Maar laat uw licht door ons heen schijnen. Dank u wel, Heer, dat u ons de moeite waard vindt om doorheen te schijnen. Dank voor dit moment, in Jezus' naam. Amen. Nou, nog even tot slot. Ik kan chatten volgens mij. Kijk, ik heb een boek geschreven. En dat gaat over Mozes. En dat is nog niet uitgegeven. Het is nog een beetje concept. Maar als je het leuk vindt, dan mag je het downloaden van mijn website. En dan mag je daar eens even vertellen van wat je daarvan vindt. En mocht het niet lukken, stuur mij een mailtje via Rens of via wie dan ook. En dan kan ik het je nog een keer toesturen. Maar dit stukje overdenking heb ik ook in dit boek gezet, maar nog veel meer, omdat het de moeite waard is.